Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom voor iedereen vanmorgen in deze dienst. En ook als je de dienst meebeleeft via YouTube of de kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, dan kunt u na de dienst terecht bij de welkomsttafel in de hal. Voorganger vanmorgen is dominee Bogert Looyen uit Oudewater. De organist is Marloes van Haven, op de piano. En de bloem uit deze dienst gaat vanmorgen naar Ellie Bot. Ze is vandaag jarig en ze is 90 jaar geworden. Van deze plek af van harte gefeliciteerd. Vanavond om 6:30 gaat dominee Schaap voor uit Rotterdam. Volgende week is de dienst ook om 9:00. Dan zal dominee Plezier uit Amersfoort voorgaan. Ik heb nog een mededeling. Zondag 9 november hebben we de oogstdienst. Graag maak ik u dan attent op de rode bus in de hal. Er liggen briefjes naast om namen in te vullen van mensen bij wie volgens u ter bemoediging of als extra ondersteuning een tasje met fruit welkom is. U kunt ze ook mailen en die informatie staat op de zondagsbrief. Mijn naam is Hendrien van Gent en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is lied 287, vers 1, 2, 3 uit de nieuwe liedbundel, Rond het licht dat leven doet.
Laten wij een moment stil zijn om in onszelf te keren, ons tot God te richten. ook deze morgen zijn wij in elkaar in de hoop en in het vertrouwen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En namens die God mag ik u groeten. Genade en vrede, zei u, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij zingen met elkaar het lied Hier in uw heiligdom. Laten wij bidden. Barmhartige God, u die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt. U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit. Wij komen tot u en zie ons aan zoals we zijn. Vol van onszelf en de last van de zonde op onze schouders. Vergeef ons, Heer, en maak ons tot uw mensen, vol van genade. Open ons naar u en naar elkaar en naar uw toekomst. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Deze morgen horen wij een woord van genade uit de brief aan de Efeziërs. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij alle dood waren door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Amen. zijn zo levend gemaakt en in het nieuwe leven vragen we ons ook af hoe het is dat God wil dat wij leven. En de leefregel lezen we vanmorgen met de 10 geboden. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven of iets van iets beneden op de aarde of iets in het water onder de aarde. Kniel niet neer voor deze en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor voor verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw, tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer en uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Stil niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, op zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem dan ook maar toebehoort. Tot zover. En als antwoord daarop zingen wij uit het nieuwe liedboek lied 315. Thank you. voordat wij hier in de kerkzaal en ook de kinderen in hun eigen ruimte de Bijbel open doen, willen wij bidden om Gods hulp daarbij. Goede God, wij willen stil worden voor U. De tijd nemen om vrij te worden van die vele dingen. Wij vouwen onze handen open om te ontvangen wat U ons zeggen wilt. Breng onze ziel tot rust en stilte, tot eenvoud en eenheid. Wij verlangen naar Uw aanwezigheid om te kunnen leven als mensen die een beeld zijn van U. U bent de bron van ons leven. Maak ons open voor wat U ons schenken wilt. Wek door de stille kracht van uw geest de beweging om deze dag in te gaan. Dan zullen wij leven in gesprek met u en de dingen van de wereld zien in het licht van uw heil. U, onze God, komt de lof toe en de aanbidding. U, in wie alles tot rust komt, zin en doel vindt. Amen. Dan zijn we bij het kindermoment gekomen. En jullie komen eerst naar voren, toch? En dan gaan we zingen. Goedemorgen. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, leuk dat jij er ook bent. Ik had een vraag, maar het is misschien een beetje een moeilijke vraag. Mag dat? Oké. Stel je eens voor, hè. Je bent heel de dag naar school geweest. En dan heb je, zegt papa of mama, dan heb je nog 1 uur de tijd. Je hebt echt nog maar 1 uur. En dan ga je eten en naar bed. En dan denk je, ja, papa en mama hadden ook gezegd dat ik mijn kamer moest opruimen. Maar de juf had ook gezegd dat het eigenlijk wel goed was als ik nog ging oefenen met lezen. En mijn vriendje had gevraagd of ik nog buiten kwam spelen. Wat moet je dan doen? Je kan maar 1 ding kiezen. Wat is dan? En dat is een beetje de vraag waar jullie het over gaan hebben. Wat zou je dan doen? Wat zou jij doen? Jij zou?
Eten.
Je zou eerst eten. Maar je hebt nog 1 uur de tijd, hè? En dan ga je eten. Wat zou je dan doen? Zou je dan je kamer opruimen? Want nou, ik denk dat papa en mama daar wel blij van worden. Of zou je dan gaan oefenen met lezen? Of, daar wordt de juf wel blij van. Of zou je dan toch buiten gaan spelen? Dat is wel leuk, toch? Met je vriendjes, ja. Wat zou jij doen? Met je vrienden buiten gaan spelen. Ja, dat is wel het leukste, hè, om te kiezen. Ja, dat ben ik wel met je eens, eigenlijk. En wat zou jij doen?
Kleine pizzatjes eten.
Oh, je denkt al na over wat je gaat eten, ja. Maar ik hoorde iemand het al zeggen van ja, met je vriendjes spelen is wel leuk. Maar het is niet het... Het is niet het belangrijkste. Nee. Vertel. Lezen is ook wel belangrijk, hè? Ja, en dat vind jij misschien ook wel leuk om te doen, of niet? Ja. Nou, soms moet je dus, heb je maar heel weinig tijd en dan wil je een heleboel dingen doen. En dan moet je bij jezelf bedenken, wat is nu echt belangrijk om te doen? En in het verhaal dat jullie gaan lezen gaat het er ook over dat mensen eigenlijk het ene willen doen, maar het andere is misschien toch iets belangrijker. Daar gaan we het over hebben. En dan gaan we eerst het licht aansteken en dan het lied zingen of andersom. Dan moeten jullie me even helpen. Allebei tegelijk. Oh, wat goed. Nou, dan gaan we met elkaar het lied zingen. En wie wil mij dan helpen met de kaars aansteken? Ik? Jij mag helpen. Thank you. Dan wens ik jullie een hele goede tijd bij de kindernevendienst. En dan zien we jullie zo weer terug. Dan wil ik de lector uitnodigen om de lezing te lezen.
Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders. Nog even dat beeld van de psalm die we zongen op ons in laten werken. Onderweg naar de tempel wordt gezongen over hoe bijzonder, over hoe mooi het is om daar te zijn. Ik weet niet of u ook vanmorgen zo zingend uit uw bed kwam op weg hier naartoe. Maar de psalm is daar helemaal vol van. Over hoe goed het is om te zijn in het huis waar God zijn naam en eer heeft laten wonen bij de mensen. Hoe bijzonder het is om daar God te ontmoeten die leven zijt en leven doet. De psalmist ziet het voor zich. Dat als hij daar dan aangekomen is bij de tempel, als hij dan alleen nog maar op de drempel kon zitten, dat al zo'n mooie plek zou zijn. En ook in de gelijkenis die wij lazen, speelt die plek van ontzag, van ontmoeting, van iets ervaren van Gods genade, die plek, ja, de tempel, speelt een rol. Jezus wil iets duidelijk maken met zijn gelijkenis. In het bijzonder, zo lezen we, aan mensen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten. En daarvoor gebruikt hij een verhaal, een gelijkenis. En een goede verhalenverteller speelt eigenlijk als het ware om die boodschap die dat verhaal moet brengen, dan speelt die verhalenverteller met alle verhalen die er zijn, met de verhalen die we elkaar vertellen. Speelt met de verwachtingen die er zijn. Ik bedoel, als ik een mop vertel, een goede mop over een Belg en een Nederlander bijvoorbeeld, dan ligt het in de lijn der verwachting dat in die mop die Nederlander iets heel gierigs gaat doen en die Belg misschien niet zo slim is. Dat zijn de verwachtingen waar je dan mee speelt in zo'n verhaal. En Jezus vertelt over twee mensen. Twee mensen die naar de tempel komen om te bidden. En als hij dan een parabel of een gelijkenis vertelt over een farizeer en een tollenaar, dan verwachten de mensen die daar staan te luisteren ook direct van alles. Het roept van alles op over hoe farizeeërs zijn, over tollenaars, hoe zij zijn, de religieuze elite tegenover de landverraders. Maar om zijn boodschap te brengen, schudt Jezus juist die verwachtingen helemaal door elkaar. Het verrassende is dat het in dit verhaal van Jezus uiteindelijk niet de farizeeër is die het voorbeeld wordt van hoe je tot God moet bidden en wat een goede houding is, maar dat het juist de tollenaar is die ons het goede voorbeeld geeft. Hij is het die laat zien hoe het moet. En daarmee heb ik eigenlijk de clue al een beetje weggegeven. Het verhaal begint met twee mensen. Twee medegelovigen. En ze gaan tegelijk op dezelfde tijd gelijk naar de tempel om te bidden. En de kern van het verhaal, of de moraal van het verhaal, zit hem volgens mij in de volgende vraag. Hoe sta je? Sta je zoals die farizeeër? Jezus beschrijft namelijk in zijn gelijkenis niet alleen wat die twee bidders precies bidden, maar ook hoe ze staan. Hun houding. En die farizeeër, die staat rechtop. Nu is rechtopstaand bidden op zichzelf niet per se vreemd. Maar in dat hele plaatje dat zo geschetst wordt, lijkt het wel veelzeggend. Hoe hij daar staat. Met zijn lijf. Rechtop, in het zicht. Het zegt veel over zijn houding tegenover God en zijn houding tegenover zichzelf. En als hij dan begint te bidden, dan wordt dat nog duidelijker. God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Prijst hij nu God of prijst hij eigenlijk vooral zichzelf? Is hij naar de tempel gekomen om God groot te maken? Of eigenlijk vooral om zichzelf een schouderklopje te geven? Fijn, wat fijn. Vindt u niet, God, dat ik altijd goed bijdraag aan Actie Kerkbalans? Vindt u niet? Goed, hè, dat ik 2 keer op een zondag naar de kerk ga. Dat ik altijd trouw ben in alles wat ik doe. Dat ik goede dingen doe. Even eerlijk. Eigenlijk is dat ook wel heel herkenbaar, toch? Dat je de dingen die wel prima gaan, de dingen die goed gaan, de dingen die gelukt zijn, dat je dat naar voren schuift. Dat mag gezien worden. Daar vertellen we graag over. Daar posten we over op social media. Maar die dingen die mislukken, of dat we ook wel eens twijfelen, daar hebben we het gewoon liever niet over. Een bericht over wat mooi is of wat aansprak, zie je veel vaker dan, ja, vandaag weer niet gelukt om stille tijd te houden. We laten ons graag naar elkaar zien van onze beste kant. Dat laten we zien, wat goed gaat. Maar de rest van ons, nou, daar doen we liever een masker overheen. En dan kan het zomaar zijn dat we dat richting God ook doen. Dat we dan liever alleen benadrukken wat lukt. En een behoorlijk geslaagd leven. Ja, dat is ook iets om dankbaar voor te zijn. Het is ook iets heel goeds wat die fariseer allemaal doet. Dat hij vast en dat hij een rechtvaardig leven leidt. En dat hij zoals het hoort zijn 10e bijdraagt. Ja, daar wil ik helemaal niks aan afbreken. Natuurlijk, goed dat hij dat doet. Dat is ook niet het punt waar Jezus zo kritisch over is. Maar wat wel bezwaarlijk is, is de houding van de fariseer. Hij richt eigenlijk daar in de tempel zijn oog helemaal niet op God, maar alleen op zichzelf, vol van wat hij goed doet. Hij verhoogt zichzelf. Hij verhoogt zichzelf en dat doet hij door de ander te minachten. Door zijn neus voor hen op te halen. Ach, wat zijn zij toch klein in zijn ogen. Is hij te druk met zichzelf? Met hoe goed hij is? Of is hij eigenlijk te druk met die anderen, hoe zij anders zijn, hoe hij toch een heel stuk beter is? Nou, hoe vaak vinden wij ook onszelf niet heel wat, je best wat voorstelt, en dan gaan we meten en vergelijken met anderen. En dan maak je de ander klein, zodat je zelf een beetje groter lijkt. Dat is waar Jezus kritiek op heeft. Die houding van, zie mij maar. Want ik ben het goede voorbeeld, toch? Dat verwachten we. En dan kun je nog zoveel goed doen. Maar dan schiet je toch de mist in. Omdat je jezelf verhoogt. En dan staat daar ook de tollenaar. Je ziet hem eerst eigenlijk bijna niet. En hij heeft een heel andere lichaamshouding. Hij staat niet rechtop. Hij kijkt niet omhoog. Hij staat zelfs een beetje op een afstand. En hij kijkt niet naar boven. Hij kijkt naar de grond, zijn ogen neergeslagen. Hij durft zijn blik niet naar de hemel te richten. En dan slaat hij zichzelf op de borst als een teken van berouw, van spijt. En dan zegt hij één zin. God, wees mij zondaar genadig. Zijn houding tegenover God, tegenover zichzelf, tegenover zijn medemens, is zo anders. Als de fariseer vanuit zichzelf over die anderen heen naar God kijkt, dan kijkt de tollenaar, als het ware, vanuit God naar zichzelf. En hij komt dan niet iets vertellen aan God. Hij heeft een vraag, een smeekbede, en hij pleit. God, wees mij zondaar genadig. En wat hij met heel zijn houding al uitdrukt, brengt hij in die paar woorden bij God. En het zegt iets over hoe hij naar zichzelf kijkt. Hij schuift het eerlijk en onomwonden naar voren. Ik ben een zondaar. Er zijn dingen in mijn leven die niet lukten. Ik maakte fouten. Dat weet ik en dat weet u. Ik wind er geen doekjes om. Zo is het. En ik weet niet meer wat ik ermee kan. Daarom kom ik bij u. God, wees mij zondaar genadig. Het zegt ook iets over hoe hij naar God kijkt. Hij verwacht, hij vertrouwt op God, omdat hij die kent als genadig. En daarom durft hij, al is het maar net, toch die tempel binnen te stappen. Met zijn vuile was en al. Hier ben ik dan, u bent mij toch genadig. Die twee mensen, geloofsgenoten, ze komen hetzelfde naar de tempel. En in die tempel nemen ze vervolgens een heel andere houding aan. Zowel letterlijk met hun lijf, als ook in de woorden, in hun gebed, in hoe ze daar God aanspreken. En de uitkomst van het verhaal is veelzeggend. Het stelt ons een vraag. Niet alleen hoe is dan je houding, maar ook het gevolg daarvan. Hoe ga je dan weer weg? De tollenaar gaat weg als een veranderd mens. Hij is, zegt Jezus nadrukkelijk, rechtvaardig in Gods ogen. En daar heeft hij zelf maar weinig voor hoeven doen. Maar hij is weer stevig op zijn benen gezet. Hij kan weer rechtop een nieuw leven tegemoet gaan. Hij heeft een ommekeer gemaakt. Prachtig. En dan nog weer even terug naar die fariseer. Die ook kwam naar de tempel en daar bad. En die gaat weer naar huis. En die gaat weg. Eigenlijk precies hetzelfde, zoals hij gekomen is. Eigenlijk is er niks veranderd. En nog steeds leidt hij een keurig en goed leven en hij vast en hij bidt enzovoort. Prima, zou je denken. Maar er is niks gebeurd daar in die tempel. En dan klinken daar die woorden van Jezus. Jezus die uitsprak dat de tollenaar rechtvaardig naar huis ging, zegt dan vervolgens, maar die ander niet. En dat legt hij uit. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Wie zichzelf daar klein en bescheiden en naar de grond kijkend neerzet, die mag met opgeheven hoofd weer weglopen. Maar die ander, die niet. En misschien denkt u, ja, moet dat nou? Kijk, we willen ook wel toegeven dat het niet zo fraai is om neer te kijken op anderen. Maar het is toch iemand met hele goede bedoelingen. En het wordt ook wel een beetje ongemakkelijk. Als je jezelf er als trouwe en toegewijde kerkganger er eigenlijk best wel in herkent. Dat als jij je best doet om in het geloof en uit het geloof te leven, denk ja, misschien lijk ik ook wel op die fariseer. Moet dat nou? Dat kriebelt. Is daar dan iets mis mee om zo te leven? Om toegewijd te zijn, je best te doen? Nee, op zich niet. Het probleem van die fariseer is niet dat hij vrome dingen doet. Dat is het probleem niet. Maar wel dat hij zichzelf om die reden verhoogt en rechtvaardig vindt. Dat hij denkt, nou, ik heb een streepje voor bij God. En ik ben toch wel een beetje meer dan die anderen. Hoe wil jij, hoe wilt u vandaag weer naar huis gaan? Ik hoop dat de meesten zullen zeggen dat ze niet naar de kerk gaan om vervolgens hetzelfde weer thuis te komen. Dat je naar de kerk komt om te horen wat je al weet. En niet te luisteren naar wat je niet wil horen. Maar dat vraagt wel iets van ons. Dat vraagt om een houding van kwetsbaarheid. Hier ben ik met al mijn kreukels. Goede God, wees mij genadig. En het vraagt er ook om dat we niet vol zijn van onszelf. Dat we niet op anderen neerkijken. Dat we denken, ja, zoals wij het allemaal doen, daar zal die ander best wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoe ik dat allemaal doe in mijn geloof, hoe wij dat als kerk allemaal organiseren, hoe ik, noem maar op, ja, dat zou best een goed voorbeeld kunnen zijn volgens mij. Die anderen, die moeten zich daar maar aan optrekken. Nee, dat is niet de bedoeling. Het vraagt erom om gewoon maar eerlijk te zijn. Om net als alle anderen toe te geven, ik weet het soms ook even niet meer. Het gaat ook mis. En dan klinkt die boodschap van vandaag, dat we dan veranderd naar huis mogen gaan. Omdat God genadig is. En dat daar maar één zinnetje voor nodig is. God, wees mij zondaar genadig. Amen. Wij willen met en voor elkaar danken en bidden. In het voorbedenboek is geschreven dat Loes en Peter Bongers op 16 oktober 55 jaar getrouwd zijn. En dat herdenken zij in dankbaarheid, schrijven ze op. Wij willen met hen danken en zullen met en voor elkaar bidden. Goede God, wij willen u danken. Wij willen u danken voor wie u bent. Voor alles dat u ons geeft. Al het goede van de afgelopen tijd. Wij danken u met Loes en Peter Bongers voor 55 jaar samen getrouwd. En wij danken u dat we bij u mogen komen zoals we zijn, met al onze kreukels en vlekken. En dat we welkom zijn en dat u ons weer op onze benen zet, zodat we door uw genade een nieuwe weg en veranderd op pad kunnen gaan. Hoe groot is dat? Dat u ons steeds weer genadig bent. Goede God, wij bidden u dat we die goede voorbeelden ontdekken, zoals de tollenaar uit het verhaal. Dat we ze ook ontdekken waar we het niet verwachten. Help ons naar anderen te kijken door uw ogen. Dat we ze zien als net zo waardevol als onszelf. Dat we met elkaar geïnspireerd worden om te leven voor u. Wij willen alles wat wij de komende week aan plannen en dromen en zorgen hebben in uw hand leggen. Wilt u daarbij zijn bij de activiteiten van onze gemeente, bij ons werk, ons gezin? Wees met ons. Goede God, er zijn veel dingen waar we ons zorgen maken, ook als we kijken naar de wereld om ons heen. En daarom bidden wij om uw liefde, uw licht en uw vrede voor die plekken op de wereld waar dat zo hard nodig is. Waar kinderen honger lijden, waar wapens klinken. Laat daar uw liefde horen. Op die plekken in de wereld waar mensen eenzaam zijn, vol van verdriet of zorgen, wilt u daar zijn met uw liefde en uw troostende aanwezigheid. Goede God, wij komen tot u in het vertrouwen dat u hoort naar die stille stem in ons hart. Onze gebeden brengen wij samen in het gebed dat uw Zoon ons leerde bidden. Onze Vader. Thank you. Dan noem ik nu graag de inzameling van de gaven. De eerste inzameling voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer. Van harte aanbevolen. En als dan zo de kinderen weer terug zijn, zingen we met elkaar ons slotlied, Heer, u bent mijn leven.
Thank you.
zijn om vanmorgen in jullie midden te zijn. Om met elkaar te vieren en te horen dat God genadig is als wij tot hem komen. Ik bedacht me dat we de grote mensen in de zaal wel een beetje met een cliffhanger hebben achtergelaten na het kindermoment. Want wat was er nou zo belangrijk? Nou, als ik het goed heb begrepen, was het volgens het Bijbelverhaal heel belangrijk dat de mensen ook gingen helpen aan het bouwen van de tempel. Dat kwam eigenlijk ook wel weer mooi terug in het verhaal van de grote mensen, die het hadden over twee mensen die kwamen bidden in de tempel. Fijn om vanmorgen zo hier samen te zijn. En als wij van hier gaan, doen we dat gedragen door de zegen van God. Ga heen in vrede, in de hoopvolle verwachting van de toekomst van de Heer. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de nabijheid van de Heilige Geest zij met u allen.